In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. En laat ons nu zingen van Psalm 19, vers 1 en 4... De schriftlezing voor hedenavond is uit het boek der psalmen, de 19e psalm. Psalm 19. We lezen het woord Gods nu aldus. Voor den opperzangmeester, een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn handen werk. De ene dag vertelt er den ander van. De ene nacht geeft er de andere kennis van. Geen spraak is het. Geen woorden zijn het. Niemand verneemt hun stem. Toch gaat hun taal over de gehele aarde en tot het einde der aarde hun gefluister. De zon stelde hij een tent in de zee en deze is als een bruidegom die uit zijn slaapkamer gaat Hij is blijder als een held om het pad te lopen. Van des hemels einde is zijn uitgang. En zijn kringloop is tot het einde daarvan. Niets kan zich voor zijn gloed verbergen. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. Het getuigenis des Heren is vertrouwenswaardig. Zij maakt den eenvoudige wijs. De geboden des Heren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het bevel des Heren is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein. Zij houdt eeuwig stand. De ordeningen des Heren zijn waarheid. Allen zijn ze recht. Ja, kostelijker dan goud. Dan veel fijn goud. Zoeter dan honing. En honingveen. Ook uw knecht wordt door hen gewaarschuwd. En het houden daarvan, in het houden daarvan is grote loon. Wie doorziet de verborgene afdwalingen, spreek mij vrij van wat verborgen bleef. Weerhoud ook uw knecht van wat overmoedig is. Laat dat over mij niet heersen. Dan ben ik volkomen en vrij van grote zonden. Laten de woorden mijns monds welbehaaglijk en de toon mijns harten voor uw aangezicht zijn. Heere, mijn rots en losser. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God. Ik dank u nu dat wij samen mogen komen als een deel van uw gemeente, dat gij ons hier hebt gebracht en dat wij tot u en daarom ook tot onszelf mogen inkeren. Heere, wil ons daartoe terugbrengen, tot wat gij voor ons hebt bedoeld. Heere, wil ons tot onszelf brengen, opdat wij indachtig zijn, dat wij van u stammen, dat wij uw kinderen zijn. O Heere, vergeef ons al die ogenblikken, al die daden, waarin wij het vergeten waren, dat wij uw kinderen zijn. Heer onze God, open uw woord voor ons. Geef het klank. Heer, wij danken u, dat u ons niet alleen hebt gelaten, dat u door alles heen spreekt en zo bijzonder spreekt tot ons in uw openbaring, in onze Heer Jezus, in de woorden van de schrift. O Heere, wil ons de verlichting geven met uw Heilige Geest, opdat wij niet eigenwillig en verblind en afgestompt met uw woord omgaan. O Heere, bevrijd ons van de bedekking van uw woord. Want we hebben het leven nodig en ge hebt ons het leven daarin geschonken. Heere, wij bidden u voor alle die in bijzondere nood zijn. Wilt gij door uw nabijheid helpen, zegenen, verlossen, genezen, bevrijden. Heere, we denken heel bijzonder aan de zieken. We bidden om hun genezing. We bidden u voor alle die eenzaam zijn, voor verlatenen, voor onbegrepenen, voor miskenden, voor mensen die zichzelf niet kennen en die zichzelf bedekken en die niet najagen wat zo voor de hand ligt. Heer onze God, kom tot ons, bevrijd ons. En waar wij u in het bijzonder om vragen is, wil ons uitbrengen boven onszelf, opdat wij iets van uw heerlijkheid, van uw eer, mogen uitstralen en in elkander herkennen. O Heere, wij weten dat het niet gewoon is. Wij weten dat wij bidden om uw genade. En met minder kunnen we het niet doen, want buiten uw genade is duisternis en dood. En in uw genade is het leven dat geopenbaard is in onze Heer Jezus, die opgestaan is uit de doden. Wij bidden u om de kracht der opstanding. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En laat ons nu zingen gezang 165 in zijn geheel. tekst voor hedenavond is in de eerste plaats het tweede vers van Psalm 19 en vervolgens het achtste vers, het begin. Dus Psalm 19 vers 2 en verder het begin van het achtste vers. We lezen het woord Gods nu al dus. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. En op vers 8. De wet des Heren is volmaakt. Gemeente des Heren. De psalm die vanavond ter behandeling voor ons ligt, is een hele merkwaardige. Bij het lezen zou het u opgevallen zijn dat deze psalm uit twee delen bestaat. In eerste plaats is er een beschrijving van de heerlijkheid Gods, die zich openbaart in de schepping, en in het tweede deel wordt er gesproken over de wet des Heren die volmaakt is. Het zijn twee verschillende delen, en er zijn zelfs uitleggers geweest, knappe kenners van het Oude Testament, die hebben gezegd dat moeten oorspronkelijk twee aparte gedichten zijn geweest, die later, omdat ze allebei spraken van openbaring Gods in de schepping en in de wet, samengevoegd zijn. En toch, deze benadering van deze geleerde gaat voorbij aan het wezenlijke van de Heilige Schrift. Want het is een eenheid, een heel bijzondere eenheid, die gekend kan worden door de genade des Geestes. Eerst iets over die twee delen, wat ons direct opvalt, dat is dat in het eerste gedeelte gesproken wordt van God en in het tweede gedeelte van de Heere. Moet u wel weten dat in de Heilige Schrift nooit toevallig de woorden gebruikt worden. Sommige mensen denken dat het alleen maar gaat om de schoonheid of om de dichterlijkheid, waarvoor hetzelfde soms verschillende woorden zouden gebruikt worden. Vele mensen die geregeld hun Bijbel lezen, is het dikwijls niet opgevallen dat er nooit toevallig staat God, en nooit toevallig staat de Godsnaam, de Heere. Dat heeft een zeer diepe betekenis. Maar ook heel merkwaardig is hier ook weer voor nodig een inleiding des Geestes. Want er zijn taalgeleerden geweest die op grond hiervan hebben willen uitmaken dat er verschillende bronnen waren en dat de ene schrijver nu eenmaal voor God God noemt, en dat de andere schrijver van de Heere zou spreken. Het is een oppervlakkige benadering. En nog een benadering die vanuit de moderne tijd dingen probeert te verstaan die in een heel ander geestelijk klimaat opkwamen. En dat is uitermate gevaarlijk. Nog eens gezegd, het heeft een diepe zin wanneer de Heilige Schrift spreekt van God en wanneer van de Heer. Ik geef u daarvoor een duidelijk voorbeeld, om het even te verlichten. U denkt aan die bekende geschiedenis van Abrahams offerander. Daar staat, God verzocht Abraham. God vroeg, neem uw zoon, uw enige die geliefd hebt, en offer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Terwijl in de ontknoping van het verhaal staat, en de engel des Heren zeide, strek uw hand naar die jongen niet uit, en dood hem niet. Voelt u? Het is niet hetzelfde. Misschien spreekt het van hetzelfde, maar het is niet toevallig wanneer er van God gesproken wordt en wanneer van de Heren. Nou geldt dit voor het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, omdat het Nieuwe Testament verkondigd werd in een wereld waarin de Griekse taal gesproken werd, wordt het meer door elkaar gebruikt. Dus wat ik nu zeg, geldt speciaal voor het Oude Testament. Waarvoor nu deze inleiding? Wij hebben hierin al een verklaring van wat er in de beide stukken die wij noemen gezegd wordt. Er wordt gesproken van de hemelen vertellen Gods eer. Er wordt ons hier gesproken van een sprake, van een openbaring die uitgaat van God. Hier wordt gesproken van Gods eer. Wat is dat eigenlijk? Ach, wij mensen spreken zo gemakkelijk over eer en zo platvloers liever gezegd over eer. Wanneer mensen bijvoorbeeld, en het is dikwijls een hatelijke uitdrukking, eer is teer en dergelijke wraakzuchtige uitdrukkingen meer. Wat heeft men dan over weinig eer te beschikken? Als men dat zo zegt, gekwetst te kunnen worden. Hoe groter een karakter is, hoe meer begnadigd iemand is, des te minder kwetsbaar is die voor beledigingen. Daarom kon de Heer Jezus spreken van, die op de rechterwang slaat, keer hem de ander toe. Eer is teer, is platvloers. Menselijke verwarde eergevoelens. Mensen die zich op de tenen getrapt voelen. Goddelijke eer. Dat is eigenlijk, wordt er een woord gebruikt in de Heilige Schrift, dat betekent uitstraling, goddelijke glans, verhevenheid. Kortom, eer is hetzelfde als heerlijkheid. God straalt zijn heerlijkheid uit over de wezens die vlak bij hem zijn. De engelen, de geesten, de schepselen die in zijn nabijheid, in zijn hemelse heerlijkheid zijn, ze weerkaatsen het licht. Dat is heerlijkheid. Wat is glans? Hoe kan een mens het uitspreken? Wat verhevenheid is? Goddelijke glans. Licht waar ons oog van verduisterd wordt. Licht, heerlijkheid. Het is de uitstraling van het goddelijk wezen. Dat is eer, dat is heerlijkheid. En u staat hier dat de hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt de werken van zijn handen. En nu moeten we erg oppassen, gemeente, dat we nu niet voorbij gaan aan de diepte van deze tekst. Dan gaan we onnekeurig denken aan een moderne natuurbeschouwing. Nu denken we aan iets van Wat we van het heelal weten en wat ons populair is meegedeeld over een zon en over planeten en over sterren en over spiraalnevels en over de ruimte die zich oneindig uitstrekt of die in zichzelf weerkeert. Al deze dingen meer, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Wat is hier sprake van de eer, de uitstraling van het wezen Gods en de antieke mens, de mens van de oudheid, wist dat in het bijzonder de sterrenmachten en de hemellichamen uitstraling waren van de goddelijke glans en de goddelijke eer. Het is zo, en nu ga ik er verder op in, het eerste gedeelte van dit schriftgedeelte dat ons spreekt van deze heerlijkheid Gods die zich openbaart in de hemelen, is algemeen verstaanbaar voor ieder mens wiens hart nog verlangt naar het verhevene. En die niet geheel vergeten is dat de mens in het paradijs bestemd is geweest om kind Gods te worden. Dat verheven gevoel en dat verheven verlangen, dat bestaat bij alle mensen. Het is dikwijls verduisterd, maar de dichter van de psalm roept ertoe op en zegt, er is hier goddelijke glans, die straalt uit. God straalt uit en zegt van zijn heerlijkheid. De sterrenmachten zijn niet alleen een schoon schouwspel. De antieke mens weet dat de bevelen Gods, de ordeningen Gods, de beschikkingen Gods, openbaar worden in de stand van de hemellichamen. De antieke mens weet dat God spreekt in de ster en dat God een ordening geeft, een aanwijzing, een leiding in het leven, in de wereld, van de hemelen. In de sterren, niet alleen de ster, maar ook de zon, waarvan in het volgende gedeelte sprake is. Daarin spreekt God tot de volkeren der wereld. En daarom is het niet toevallig dat de volkeren der wereld bezig zijn geweest met de astrologie of sterrenwichelarij. U weet wel dat in de moderne tijd is dat vaak bedekt en decadent geworden, maar oorspronkelijk was dat een religieuze bezigheid. En we lezen in Deuteronomium 4 dat God de sterrenmachten heeft geschonken aan de volkeren om die te volgen. Let wel op de volken, niet Israël. Niet de kerk, maar de volkeren, opdat ze niet geheel zouden verdwalen, krijgen vanuit de glans van de sterrenmachten en van de zon een aanwijzing van het verhevene, van de goddelijke leiding van het leven, dat het niet gaat om een wetenschap van dat het vlees beter is dan de benen, dat het niet gaat alleen maar om het aardse materialisme. De sterren en de zon en de hemellichamen, ze getuigen van het verhevene. En de mens van de oudheid heeft in die stand van de sterren en de verhouding van zon en planeten willen lezen wat de goddelijke wereld over zijn leven te zeggen had. Dat staat hier eenvoudig vast en het moet in dat verband ook beschouwd worden. Het is verheven dat God daarin spreekt. Maar nu wordt er door de schrijver van de psalm iets heel speciaals gezegd. Hij is als Israëliet, als Jood, onder de indruk gekomen van de glans der sterren. Hij ziet daarin een afglans van de heerlijkheid van de goddelijke wereld. Hij is ervan in bewondering, maar in die bewondering, in dat gevoel van verhevenheid, wat wij ook nog kennen als we onder de sterrenhemel staan, dat gevoel dat wij kennen als we de zon zien opgaan in haar kracht, dat alles, hoe verheven het ook is, maakt op de Israëliet, op de Jood, een bepaalde verheven indruk. En toch, hij mist iets. En dat gemis, dat wordt uitgesproken. Hij zegt namelijk, de dichter, hij heeft die spraak ook gehoord. De dag, de ene dag, vertelt het aan de andere. Dagen zijn door God de Schepper beschikt. Ze zijn zo vol. Wat er in één dag gebeurt. Wat er in de hemelstand staat. Wat er onder de mensen gebeurt. Wat het gevolg is van al die beschikkingen. De dag zegt het aan de nieuwe dag. De nacht verkondigt het aan de nieuwe nacht. Wat wordt ermee gezegd? Het zijn de sterrenmachten zelf. De engelenmachten, want sterren en engelen zijn in de Heilige Schrift eigenlijk hetzelfde. Ze verkondigen van die heerlijkheid die ze zelf uitstralen. Want eigenlijk, dat beseft de mens van de oudheid, dat ook de sterren in hun heerlijkheid en de zon alleen maar weerkaatst. En nog in een beperkte zin het licht dat ontleend is aan het licht dat de Schepper is. God is licht en in hem is gans geen duisternis, zegt Johannes in zijn brief. Dat herkennen de volkeren en dat wordt uitgesproken en dat verkondigen de engelen van de dag, de zonnegeesten, de engelen van de nacht, de sterrengeesten, de geest van de maan. Het is alles wat het zo beleeft. Oude Griekse wijsgeer geweest, Pythagoras, waar we die wiskundige stelling nog van hebben. Pythagoras die heeft gesproken van de harmonie der sferen. En die harmonie der sferen is zo dat hij in muziek hoorde hoe de dag met de dag sprak. Hoe de nacht met de nacht sprak. De ene nacht overgaf aan de andere de rijkdom van de goddelijke glans die in de hemellichamen geopenbaard is. En de dag deed hetzelfde met wat de zon in haar gestraald had. Maar ik zou u zeggen, gemeente, in dit alles, hoewel de dichter vol hiervan is, en zeker zijn hart er niet voor heeft toegesloten, zeker in de diepste eerbied staat en het licht herkent als geen heiden het herkent, van het licht van de zon en van de sterren, herkent hij het licht van de afgrond van licht die zijn God is, en toch in deze sprake van de schepping mist hij iets. En wat zegt hij dan? Hij zegt, het is wel te horen, maar het is niet een spreken in woorden. Het is een spreken zonder stem. Het is wel een taal. Het is zelfs een gefluister. Het is duidelijk. Het spreekt je aan. Maar het is zwijgend. Het heeft geen woorden. Het is woordeloos. En het heeft geen stem. Gemeente, Israël heeft geleerd wat het is om te horen. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. Horen, dat is zijn woorden, de schepping, de hemelen spreekt, fluistert, maar woordeloos. Zonder stem. Wat is een stem? Een stem is een wonder. Stem, die is er om een betrekking te stichten. In een stem kun je zoveel horen. Stem heeft klank. Klank door adem. Je kunt een bezielde stem horen. Of een niet bezielde. Daarom gaat er zoveel verloren door het praktisch nut als je met elkaar spreekt. Zelfs de beste geluidsinstallatie zift dat wat de klank van de stem geeft, eruit of verdraait of accentueert. Dat zijn heel belangrijke dingen. Ja, we moeten kiezen tussen het nut of onverstaanbaar zijn. Ik weet het wel. Ik geef het alleen maar als voorbeeld. Een stem die klinkt. Je kunt in de stem van iemand horen wat zijn hart aangeeft. De stem is zoveel duidelijker dan al het andere. De stem is een genadegave, wordt door de klank gegeven. De schepping spreekt. De hemelmachten spreken, maar geen woorden. En geen stem. Is dat het tekort? Zijn de dingen uiteindelijk niet onuitsprekelijk? Is God niet een onuitsprekelijk mysterie? Een onuitsprekelijk geheimenis? Ja, gemeente, ja. We kennen het. En de dichter kent het ook. David. Staat er boven de psalm. David kent het, de verhevenheid. Wie zal er iets van zeggen? God is een onuitsprekelijk geheimenis. Wie kan het zeggen? En hoe staan we dan tegenover God? We moeten toch leven. We moeten een pad gaan. En de sterren geven het ons wel aan. Maar weten we het precies? Ook wanneer we getroffen worden door het meest verhevene, kunnen we neergeslagen worden. Wat koepelt die hemel hoog? Wat is een mens niet? Valt een mens niet weg ten opzichte van zoveel hoogheid? Is een mens iets anders dan een mot die vergaat? Tegenover die grootheid, een mens leeft zo lang dat hij net kan weten dat het verhevene er is. Hij is een riet en niet meer. Ja, een denkend riet, heeft een wijze gezegd. Maar toch een riet dat verdwijnt denkend, ja, Het denken kan een mens juist zo verdrietig maken. En al die verhevenheid. De dichter kent het verhevene. De zon ziet hij opgaan in zijn kracht. Zoals een bruidegom uit zijn slaapkamer gaat. Zoals een held die gaat naar de overwinning. En door het prachtige plan van de hemel schrijdt. Vrolijk zijn baan als een held tot de overwinning. De dichter ziet het allemaal. En de glans en de warmte en de kracht van de zon. En er zijn vele wezens geweest door de eeuwen heen. Mensen die de zon als God vereerd hebben zoals de Egyptenaren. En het is in te denken, wat hebben wij aan de zon te danken. Maar de dichter weet dat de zon weer kaatsing is. Die verhevenheid. Onuitsprekelijk is God. Een ondoorgrondelijk mysterie. Ontoegankelijk. Wij begrijpen hem niet. We kunnen alleen maar aanbidden. We kunnen neerknielen. En verder is er niets. En dan ineens, zegt de dichter, spreekt niet meer van God. De wet des Heren is volmaakt. Wet, is dat, er staat dat geheimzinnige woord, Torah. De Joden gebruiken, Hebreeuwse woord Torah betekent eigenlijk niet precies wet, maar het betekent goddelijke, vaderlijke onderwijzing ten leven. God openbaart zich aan een beperkte kring van verkorenen. Israël, de gemeente, die de taak hebben om dat de volkeren te leren. Dat God, die een ondoorgrondelijk mysterie is, zich openbaart als de Heere. Dat betekent, ik ben er. Ik ben met u. De Heere die niet alleen spreekt als God. En hij is ook God. Want er wordt gezegd, de Heere is God. Hij is ook God. Maar hij is in zijn hart, het hart van God, openbaart zich als de Heere. Er is een andere, een inniger godskennis mogelijk. En die geeft een grote verantwoording. Maar die is toch minder vaag dan in de verhevenheid van de schepping, in de wet. In de vaderlijke onderwijzing ten leven is geen twijfel meer mogelijk. God buigt zich zo neer, want hij woont zelfs boven de hemelkoepel. Broeders, boven het sterrenveld moet een lieve vader wonen. Dat weten de volkeren. Maar God heeft die tent van sterren, dat veld van sterren, doorbroken. En is neergedaald in het woord, in zijn woord, in de Torah, in de wet, in de Heilige Schrift, in het woord dat vlees geworden is. Zo dichtbij, dat hij heel precies zegt tot een mens wat hij moet doen, hoe hij moet handelen. Het gebod Gods, het maakt de eenvoudige, maakt het wijs. Ach, als je onder de sterrenkoepel staat, de grootste wijze. leggen de hand op de mond en zeggen mysterie, geheimnis. En ze knielen neer en ze kunnen niets anders meer zeggen dan God is God, de hoogste wijze kan daartoe komen. En hier de eenvoudige wordt wijs gemaakt, de allereenvoudigste wordt een wijze. Als hij luistert naar de wet des Heren, als hij luistert naar de geboden Gods, de Torah, de wet is volkomen. Wat de sterrenhemel nog maar afstraalt in engelen, dat wordt hier gegeven. Want in de wet spreekt God zelf, komt God zelf tot mens. De wet, dat is de uitdrukking voor het woord Gods. In het woord Gods komt de Heere. En die tere en geweldige eigennaam, die mogen wij noemen. De Heere, het is natuurlijk nog wel een vertaling, maar het is anders niet uit te spreken. Ik meen met u, de Heere komt tot een mens met zijn woord, tot Israël, tot de gemeente. De Torah is volmaakt, volkomen. In de sterren is een afstraling van Gods eer, maar hier openbaart zich de volkomenheid van het hart van God die liefde is, wiens liefde zo groot is, dat hij zich overbuigt tot de eenvoudige. En van de eenvoudige die luistert, een wijze maakt. Het staat er, Torah is volmaakt, de wet, het woord Gods. Het brengt de ziel tot zichzelf terug. Je kunt het vertalen met, de ziel wordt verkwikt, de ziel wordt bekeerd, de ziel wordt tot zichzelf teruggebracht. Ach, wat is onze ziel? Ach, broeders en zusters, het Bijbelse woord ziel, dat is dat allemaal waar je geen raad meer weet, weet u wel. Dat wat rondgaat en warrelt en indrukken heeft, al die bewegingen die een mens heeft als die het moeilijk heeft. Als hij de nacht niet kan slapen, als de dingen op hem afkomen, ach, dan trilt dat in die menselijke ziel. Het is het leven, en wat kan de ziel verward zijn? Het is het leven zelf, en wat een wanhoop kan erin zijn. En hoe ver is God soms weg? En hoe wordt de blik op God vertroebeld door de golvingen, door de hartstochten, door de beweging van de ziel in die er staat. Wie luistert naar de Torah, wie luistert naar de wet Gods, naar het woord Gods, dat zich openbaard heeft in het vlees geworden woord, diens ziel wordt verkwikt. Verkwikking is tot zichzelf teruggebracht worden, zichzelf gaan herkennen als kind Gods. Al die verwarringen van die ziel, die zo troebel is, wordt bij het licht van de Torah, van de wet, wordt het helemaal klaar, zoals een stormachtig watervlak. Plotseling de golven weg kunnen zijn, omdat het stil is geworden, en het water wordt klaar en helder, zodat je tot de bodem kunt zien. Dat is de ziel die verkwikt wordt. En het is zo, de wet Gods, de geboden Gods, ze geven zulke aanwijzingen in alle verwarring, dat het hart zich verheugt. Wat is het hart dikwijls bang
onze persoonlijkheid. We moeten kiezen. We hebben onze verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk met ons hart. En wat moet je doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik vandaag doen? Wat moet ik vanavond nog doen? Wat moet ik morgen doen? Oh, ik moet het afvragen. Ik kan het aan wijze mensen vragen. Mensen die de psychologen zijn en vakkundige mensen die je de beste raad kunnen geven. Maar wat helpt het? Ik heb soms een indruk dat de raad die de ene mens aan de ander geeft, dikwijls niets anders is dan een troostprijs. Een soort narcose, om het nog maar uit te kunnen houden. Maar de Torah, de wet, de geboden, ze geven het vaste aan wat een mens te doen heeft om tot het leven te gaan. En dat verheugt het hart. Dan ben je van zorg ontslagen, in welke omstandigheden dan ook. Want het is duidelijk, en dan gaat het door, de ogen, de wet des Heren, de geboden, de bevelen, ze zijn zo helder, dat je oog verlicht wordt. O broeders en zusters, wat lijden we aan vertroebelde ogen. Je blik die je erop hebt, op elkaar, op jezelf. Wat lijden we aan een vertroebelde blik. Maar het woord Gods, de Torah, de wet God, is helder en verlicht het oog. Je gaat weer zien, je ziet de eenvoudige proporties en ook de raadslachtige dingen. Je ziet het, je bent niet meer alleen. Als je echt luistert, als je het niet vertroebelt met je wensen, als je niet vasthoudt wat je wil vasthouden, als je niet interpreteert en uitlegt naar jezelf toe, maar luistert, dan is er het antwoord, het goddelijk antwoord. Er is er één geweest die er volkomen heeft geluisterd en gedaan heeft wat de Vader vroeg. Hoe is het voor ons? David, de dichter, weet het. Hij wil luisteren en heeft geluisterd. Maar bij dat luisteren zijn er toch dingen die je niet herkent. En daar spreekt hij dan over en dan zegt hij, dat wat onbewust blijft, dat wat ik toch misdoe, doordat ik het gebod Gods niet goed heb verstaan. O Heere, vergeef dat. Zo ga ik toch voorbij aan de grote zonde. Behoed mij voor overmoed. Wat is overmoed? Overmoed is niet moedig. Overmoed is altijd gebrek aan moed, broeders en zusters. Als iemand overmoedig is, heeft hij gebrek aan moed en wil die maar doorzetten, er doorheen. Lijkt overmoedig, behoed mij van overmoed. Breng me op het rechte pad. Dat vraagt de dichter. Er is dus vergeving nodig. Hoe nauwgezet het woord Gods het ook zegt. Welke mens kan het volkomen nakomen? Hoeveel is er dat wij niet horen. Maar als we mij luisteren, is er één die het volkomen heeft gedaan en die daarom het recht Gods gekregen heeft om te vergeven dat wat wij niet herkend hebben, wat wij fout gedaan hebben, waar wij met alle inspanning toch het gebod Gods, het goddelijk woord, niet gehoord hebben. En de dichter weet dat de Heere daar vergeeft. vanuit die ene die het volmaakt heeft gedaan. Gemeente des Heren, dan eindigt die psalm met het loflied. Wanneer de Heere aanspreekt, de dichter, als mijn rots, mijn vastigheid en mijn losser, mijn verlosser. Gemeente des Heren, we hebben gesproken over heel praktische levenswijsheid. Sommige mensen die oppervlakkig geluisterd hebben, en ik hoop niet dat ze er zijn, maar als er iemand bij is, dan wil ik hem toch helpen. Die denken dat het misschien een ingewikkeld betoog is geweest. Het was heel praktisch. De geheimenissen zijn er in de schepping. Ze openbaren ons een verheven God die ons ook aanwijzingen geeft voor het leven. Maar het gaat niet om alleen maar een beetje voor te komen, maar het gaat om het leven. En daarvoor is meer nodig dan het fluisteren en de golven van openbaring van majesteit Gods in de schepping. Daarvoor is afdaling van het woord Gods in deze wereld nodig. De Torah, de wet, het woord God. Het spreekt tot ons, tot u en mij. En als u zegt, ik heb zo dikwijls trachten te luisteren en het heeft me geen antwoord gegeven. Broeders en zusters, wij mogen in dat opzicht aan de Joden een voorbeeld nemen. Er zijn Joden die hun leven lang bezig zijn met de wet te overdenken. Zoals in Psalm 1 staat. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Hij murmelt, hij citeert zingend in die wonderlijke zang met die beweging. Wat er in de wet God staat, daar kom je niet achter. Als je eens een keer kwaad maakt en kinderachtig op de grond stampt en zegt, nou moet God maar zeggen wat er moet gebeuren. Daarvoor is nodig één keer overdenking van de wet, dag en nacht. En dan, als een mens dat doet, en daar de rust en de tijd voor neemt. En dat kan iedereen doen. Want hoeveel tijd besteden we aan verstrooiing, aan zelfvergetelheid? We noemen het vaak recreatie. Ach, hoeveel tijd besteden we eraan? Het zou een betere recreatie, herschepping zijn, wat het letterlijk betekent. Als wij probeerden tijd te nemen om de wet Gods te leren, dag en nacht leren, luisteren naar wat de wet Gods zegt, want wat de wet Gods zegt, dat zegt God zelf en heeft hij geopenbaard in de Heer Jezus, die geluisterd heeft en gedaan heeft. O broeders en zusters, als deze dingen tot ons gaan doordringen, dan wordt de ziel verkwikt en dan wordt het hart verheugd omdat wij herkennen. Onze God en onze Verlosser. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkander van Psalm 19, het zesde vers.